onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren. Die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. Ja, tot in alle eeuwigheid en die nooit laat varen het werk wat zijn goddelijke hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Kom gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 17 en daarvan het derde en het achtste vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden en wil mij voor struikelen bevrijden. En wat er verder volgt in 3 en 8 van Psalm 17. Vanavond beleiden we ons geloof met de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we zingen aansluitend met elkaar uit Psalm 65 en daarvan het eerste vers, de lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En daar zal men nu, o God, betalen geloften dag bij dag. Psalm 65, het eerste vers nadat we ons geloof beleden hebben met de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God en Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel. En zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Ik wil twee gedeelten samen met u lezen uit het Nieuwe Testament. Het eerste gedeelte vindt u in Romeinen 8, de versen 18 tot en met 23. De tweede schriftlezing vindt u in de Filippenzenbrief, het derde hoofdstuk, de versen 17 tot en met 21. Maar eerst de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Rome, het achtste hoofdstuk. Vanaf vers 18 tot en met 23. De tweede schriftlezing Filippenzen 3, de versen 17 tot 21. Romeinen 8, vers 18. Waar het woord van de Heere tot ons komt. Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel als met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben. Wij zoeken ook zelf, zeg ik, zucht in onszelf, verwachten de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. We gaan naar de tweede schriftlezing, de brief van Paulus aan de gemeente van Filippi, het derde hoofdstuk. We beginnen te lezen vers 17e vers. Wees mede mijn navolgers, broeders, en merk op degene die al zo wandelen gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders van de welke ik al dikmaals gezegd heb en u ook wenende zegt, dat ze vijanden van het kruis van Christus zijn. Welke einde is het verderf en welke God is de buik en welke heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. De laatste twee versen van Filippenzen 3 is de tekst voor vanavond. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Twee gedachten naar aanleiding van deze tekst. De eerste gedachte is, wat is dat voor een verwachting? En de tweede gedachte, wat is dat waarop we wachten? We gaan met de hulp van de Heere daarover nadenken. Laten we samen bidden. Opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van uw Vader, waar u beloofd hebt dat u daar zit en staat om voor ons te bidden. Heer Jezus, bid voor ons bij uw Vader, omdat deze dienst een dienst mag zijn waarin we u mogen ontmoeten in het gewaad van uw woord. En wij vouwen met elkaar onze handen en we hebben vrijmoedigheid om onze mond te openen tot u die in de hemel woont. Vrijmoedigheid op grond, Heer Jezus, dat u daar staat en dat u gezegd hebt, wie tot mijn Vader komt door mij, die zal geenszins worden uitgeworpen. Dat wij ondanks wie we zijn in onszelf, nochtans vrijmoedigheid mogen hebben om tot u de Heilige te mogen bidden. Laat dat voor uw gemeente vanavond het grote mysterie en het grote geheim zijn van diepe verwondering en van diepe eerbied. Dat u, o Vader, het mogelijk gemaakt hebt in Christus, dat er weer een toegang is tot het hemelhof hierboven. En wij belijden uit het diepst van ons hart dat dat voor ons niet vanzelfsprekend is. Want wij belijden dat wij de deur van de hemel hebben dichtgezondigd en dat er geen weg meer was van beneden naar boven. Maar u hebt in de stilte van de eeuwigheid een weg gebaand van boven naar beneden. En u hebt dat in uw woord geopenbaard. En door de Heilige Geest wilt u dat werken in onze harten, dat wij vluchten tot u. Om daar aan de voetbank van uw voeten neer te mogen buigen en u te erkennen dat u de eeuwige bent en de almachtige, de rechtvaardige, maar ook de Vader van onze Heer Jezus Christus, dat u het bent, die in Christus ons barmhartigheid bewijst, dat u het bent, die uw genade laat vloeien door uw lieve Zoon tot harten van mensen. Tot op de dag van vandaag en dat u belooft en dat u in Christus doorgaat met uw werk, zolang als de zon en de maan zullen zijn, van kind tot kind en van geslacht tot geslacht. Wij loven en wij prijzen uw grote naam, dat u ondanks alles wat er gebeurt op deze wereld, in een rechte weg van recht en gerechtigheid uw werk voortgang laat vinden. En u hebt de gemeente vanavond samengeroepen en we zijn samengekomen en we zien uit wat u te zeggen hebt tot ons en tot onze kinderen. Dat u spreekt door uw dienaar en dat u door de Heilige Geest het woord zegent, zodat het verder komt dan alleen de poorten van ons hart. Opdat uw kinderen uw Heer Jezus mogen zien door het oog van het geloof en door de prediking van het woord, zo dierbaar, zo gepast, zo heerlijk. Dat uw liefde wordt uitgestort in onze harten. Opdat we misschien wel dronken naar huis zullen gaan. Dronken van liefde. Ik wil bidden voor hen die vanavond zijn opgekomen met de beden in hun hart. Och, wie het ik derwaarts weer geleid. Want dan zal mijn mond u het eer geven. Die eertijds hebben gezongen. En vervuld waren met uw liefde in Christus Jezus. Maar die vanavond misschien wel in de kerk liggen uit te drogen. Waar de gevoelige genade is weggeëpt. En dat de scheuren van de droogte in het hart worden ervaren. Wij bidden om die regen. Wij bidden om de opening van de hemel. Wij bidden ook dat het woord zijn kracht doet naar uw belofte. En dat we gesterkt en bemoedigd en vertroost mogen worden. Heer Jezus, dat we u mogen zien. Door de belofte van het evangelie. Wil u versterken hetgeen wat u begonnen bent. Al is het misschien vanavond twijfelmoedig of misschien wel mismoedig. Maar wil u sterken hetgeen wat u hebt gewrocht naar uw belofte. Wil verdieping geven in de dingen van uw koninkrijk. Want wij moeten belijden dat er zoveel kracht uitgaat van deze wereld. Ook misschien wel in de periode dat we wat meer vrijheid hebben dan anders. Wat kan het ook een verzoeking zijn voor uw gemeente. Om opgeslokt te worden door de dingen van beneden. Maar dat ons hart vanavond door de Heilige Geest mag worden opgebeurd. In een domicilie hierboven. Want uw kinderen zijn toch niet meer thuis op deze aarde, lieve heren. Maar ze zijn onderweg naar hun eeuwige bestemming. Geef dat de gemeente klaar is om u te ontmoeten. Dat wij niet met schrik en met beven zouden uitzien naar de dag van de wederkomst. Maar dat uw gemeente met heimwee en met een diep verlangen u mag verwachten. Om u te mogen zien in heerlijkheid en met eer gekroond. Zoals ze gehoord hebben door de mond van de profeet en door de mond van de schrift. Maar dat ze u zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Dat we door het geloof leren leven. Al is er geen rund in de stalling en geen vrucht aan de vijgenboom, dat ons hart nochtans van vreugde in de Heere opspringen. Ik wil voor hen bidden die worstelen met boezemzonden, die niet los kunnen komen van bepaalde zonden die ze koesteren, die ze misschien vroeger gehaat hebben, Heere, maar waar de zonde opnieuw ze heeft beetgegrepen. En dat uw verborgen omgang in hun leven is afgebroken. En dat ze vanavond hier in de kerk zitten. U hebt beloofd. Niet alleen om uw kinderen te verzoenen en de schuld weg te dragen. Maar u bent ook degene die de zonde in ons breekt. Die ons een doodsteek geeft als het gaat om de zonde die ons achterna wandelen. Wees zo met het geheel van de gemeente, ook met onze jonge vrienden. Laat er iets druppelen uit uw vaderhart in de harten van onze jongens en meiden. Dat ze proeven wie u bent en dat het geluk wat u weggelegd hebt voor al degenen die u vrezen meer is dan al het fijnste goud op aarde. Wij bidden voor de kerk waar we met elkaar deel van uitmaken. En alles wat hier op aarde is, Heere, dat is zo ten dele. Het is zo onvolkomen, het is zo'n gebroken werkelijkheid. Er zitten zoveel mensen in uw huis ook vanavond met een litteken en met een diep spoor getrokken door de gebrokenheid van dit leven. Geef ons het blije vooruitzicht waar de dichter van zong. Opdat we u mogen verheerlijken en met verlangen mogen uitzien naar uw wederkomst. Dat het Maranatha mag klinken ook hier in de gemeente, in de harten van jongeren en ouderen. En als wij vanavond tot de ontdekking moeten komen, dat we niet bereid zijn om te verhuizen naar ons eeuwige bestemming, laat dan het evangelie, de boodschap van het heil, in ons hart druppelen, opdat we in Christus onder zijn vleugelen verberging mogen vinden. Wij bidden voor alle rouwdragenden, voor alle die een kruis hebben te dragen, die te worstel hebben in hun gezinsleven, in hun huwelijksleven, of zij die hebben te worstelen met de eenzaamheid, of die te worstelen hebben met hun geaardheid. O God, wat hebben de zonden voor diepe sporen getrokken. Laat ons schuilen onder de voet van het kruis. Want de macht en de kracht der zonden kunnen wij in eigen kracht niet te baas. Maar alleen met het oog op u, dierbare Heer Jezus. U bent al onze liefde waardig. Omdat de dichter het beleidt, omdat u onze rechterhand wilde vatten en ons wilde leiden. Door uw raad en daarna opnemen in uw heerlijkheid. Maar we zijn nog hier, we zijn nog beneden. We hebben nog een roeping en een taak. Met gevouwen handen, vaders en moeders, mannen en vrouwen. Geef dat wij in getrouwheid onze roeping mogen volbrengen. Geef ook dat er mannen mogen zijn en vrouwen die zich geroepen weten tot het werk van uw koninkrijk, om binnen en buiten de grenzen het evangelie op wat voor manier dan ook te brengen bij zondaren, opdat het huis van uw, o Vader, vol zal worden tot verheerlijking en grootmaking van uw naam. Wees met de broeders. Waarschijnlijk zonder herder op dit moment, maar geef dat de broeders getrouw zullen zijn en wakend zullen zijn over hun kudde die u aan hun zorg hebt toebetrouwd. Dat bidden we om Christus wil, in de vergeving van onze zonden. Amen. Enkele afkondigingen van uw kerkenraad. Zo de Heere wil, zondagmorgen 19 augustus op proponent Zolleveld uit Schravenzanden voor te gaan en in de avonddienst dominee J. van Dijk uit Bennekom. De collecte, de eerste voor de stichting Steen van Los en de tweede voor de kerk. En aan de uitgang opnieuw een collecte voor de kerk. Gaan we Psalm 72 zingen, gemeente, 72, en daarvan het tweede, het derde en het vierde vers. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht, en er zal een vrolijk opdoen dagen het heil hun toegezegd. Ellendig volk wordt dan uit lijden door zijn arm gerukt, en hij zal noodruftigen bevrijden, verbrijzelen. Wie verdrukt? 2, 3 en 4 van 72. gemeente, de apostel neemt ons mee vanavond naar de gemeente van Filippi. Hij heeft een brief geschreven aan deze gemeente. En die brief die wordt voorgelezen en Paulus die schrijft aan deze gemeente: wees mede mijn navolgers, broeders, vers 17 van hoofdstuk 3. En merk op degene die al zo wandelen gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Ik kan me herinneren een keer dat iemand, toen deze tekst werd gelezen, opstond en zei: ik vind het maar hoogmoedig van de apostel Paulus om te zeggen, jullie moeten mij navolgen. Wat een verbeelding heeft de apostel om dit zomaar in het openbaar tegen de gemeente te zeggen: volgen jullie mij maar na. En merk niet alleen op hoe ik wandel, maar merk, let op, wees alert, kijk om je heen naar degene die al zo wandelen. Naar je broeders en je zusters, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Ik zou het best misschien wel eens mogen vragen vanavond, hè? Bent u een voorbeeld voor uw gemeente? Hebt u ook de vrijmoedigheid om met de apostel Paulus, broeders, te zeggen: wandel mij maar na? En ik hoef u denk ik niet uit te leggen dat de apostel niet bedoelt dat hij zo belangrijk is en dat hij iemand is die zo bijzonder is dat je hem wel blindelings kunt volgen. Nee, de apostel bedoelt natuurlijk iets anders. Dat heeft hij ook uitgelegd in de versen die daaraan vooraf gaan. De apostel mocht immers weten dat Christus in hem woonde en dat hij een verlangen had om meer en meer gelijkvormig te worden aan de Heere Jezus. Hebt u dat ook? En wat blijkt dan, gemeente? Dan blijkt dat in de gemeente van Filippi dat er een soort scheiding valt in de gemeente. Paulus die zegt het met tranen in zijn ogen. Hij heeft er geen vermaak in, hij doet het niet uit de hoogte, niet met een arrogante houding of zo. Maar hij zegt: er zijn er velen, ik zeg het met verdriet, die anders wandelen dan dat ik zelf wandel. En hoe komt dat dan? Hoe komt dat dan, apostel? Waarom wandelen zij anders? Nou, zegt hij, ze zijn vijanden van het kruis van Christus. Er zou heel veel over te zeggen zijn, maar daar gaat het eigenlijk vanavond niet zozeer over. Ik denk dat de apostel in de eerste plaats bedoelt het kruis van de verdrukking. Dat waren namelijk mensen die zochten hier een paradijs op aarde. En deze mensen die probeerden het kruis van de verdrukking en van de moeite te omzeilen. Maar het einde, zegt de apostel, het einde van deze mensen die hier een paradijs op aarde zoeken, het kruis proberen te ontlopen, dat zijn mensen, daar eindigt het straks in het verderf. Dat is nogal wat. Want deze mensen die hebben een godsdienst van smaak niet en raak niet en roer niet aan. God is hun buik. Op grond van allerlei spijswetten, op grond van allerlei uiterlijkheden, proberen zij hier op aarde een paradijs te vinden, een thuis. Ze bedenken aardse dingen. Ze zoeken hier vrede. En ze zoeken hier het geluk op deze aarde. En dan kom ik al bij mijn tekst. Maar, een grote tegenstelling, maar mijn leven, zegt de apostel, is niet meer op deze aarde. Ik wandel niet meer hier beneden. Die mensen waar ik het net over gehad heb, die zoeken hier in dit aardse leven zoeken ze te leven. Maar ik, zegt Paulus, maar mijn thuis is niet meer hier op aarde. Degene waar ik onder tranen van moet zeggen dat ze zo aard zijn en het hier op aarde zoeken, maar onze wandel, mijn broeders en ik, onze wandel, die is in de hemel. Dat is nogal wat. Wat bedoel je dan, Paulus? Wat bedoel je? Sta je dan niet meer met twee benen op deze wereld? Ben je dan een soort christen geworden die ergens zweeft tussen hemel en aarde? Wat bedoelt de apostel als hij zegt vanavond tegen ons, maar onze wandel is in de hemel? De uwe ook, broeders? Hij bedoelt eigenlijk, er staat een woord in het Grieks, mijn domicilie, mijn thuis is niet meer hier beneden. Van deze bedeling waarin we leven, daar verwacht ik het niet meer van. Er is in mijn leven iets gebeurd, zegt Paulus. Vroeger was ik ook hier thuis in deze wereld. En ik zocht het ook in allerlei uiterlijkheden, in allerlei onderhoudingen van wetten, maar ik ben tot de ontdekking gekomen dat het verderf is. En nu heb ik een ander thuis. Als je vraagt, waar is nou je thuis, Paulus, dan is die thuis, is dat niet meer hier op aarde. Maar mijn echte thuis is in de hemel. En ik ben eigenlijk onderweg, ik ben onderweg naar huis. En onderweg gebeurt er het een en ander. En onderweg heb ik wel mijn roeping en heb ik mijn taak om het evangelie te verkondigen en om te zorgen voor mijn onderhoud. Maar mijn thuis, mijn domicilie is niet meer hier op aarde. Niet meer in deze gebroken werkelijkheid. Paulus, waar leef je dan van? Waar leef je dan van? Nou, zegt Paulus, mijn verwachting is niet meer gericht op de dingen van hier beneden. Maar ik verwacht iemand in mijn leven, die verwacht ik. En van die iemand, daar ben ik veel van gaan houden, want hij heeft veel van mij gehouden. Hij heeft namelijk zijn liefde in mijn hart uitgestort. En als je nou vraagt waar mijn hart is, dan is mijn hart eigenlijk in de hemel. Ook een bijzondere man, die Paulus. Nee, Paulus was net zo'n mens als u en ik. Maar Paulus probeert hier onder woorden te brengen waar hij ten diepste van leeft. Waar zijn kracht ligt. Waar zijn verwachting ligt en zijn hoop. Wat verwacht je dan, Paulus? Wat voor een verwachting heb jij? Nou, ik verwacht mijn zaligmaker uit de hemel. Dat is ook wat. Wie is dat? Paulus, die zaligmaker, daar weet je toch al vanaf. Jij weet toch dat Jezus Christus naar de aarde is gekomen om zondaren zalig te maken. En je hebt toch zelf gezegd, Paulus, dat jij de voornaamste was van de zondaren. En dat je Christus ontmoet hebt als een ontijdig geborene. Waarom moet jij nou nog Christus uit de hemel verwachten? Misschien klinkt het ook wel in uw oren vanavond een beetje vreemd. Paulus, de zaligmaker verwachten, wat voor zaligmaker? Namelijk de Heere Jezus Christus. Maar niet zozeer tot vergeving der zonde, toch, Paulus? Nee. De gemeente van Filippi wist van de zaligmaker van de vergeving van zonde. Weet u daar ook vanaf, gemeente? Mag u door genade ook belijden dat Jezus Christus naar de wereld gekomen is om u zalig te maken? En dan zei mijn moeder vroeger altijd, ziel behouden is al behouden. Is dat zo? Als je mag weten, dominee, dat je zonden vergeven zijn, heb je dan alles gezegd? Is dat het allerbelangrijkste, dat er een geestelijk koninkrijk is en dat je geestelijk mag weten dat Christus ook jouw zaligmaker is? En dat je dan mag weten door de genade dat je ziel is behouden. Nou ja, dat lichaam dat gaat straks toch in het graf. Toch? Dan wordt er wel eens gezegd op de begraafplaats. Dan gaat die madenzak in de aarde. Met andere woorden, dat verderfelijke lichaam, dat zondige lichaam, daar kan God niks meer mee. En gelukkig bij het sterven, dan mag je dat verderfelijke lichaam afleggen. En dan is Gods kind verlost van zichzelf, zo zeggen we dat toch? Is dat zo? Heeft Paulus een verwachting om te sterven? En heeft Paulus een verlangen zelfs om te sterven? Ik heb heel vaak in de Bijbel gebladerd. En ik heb gezocht naar mensen die verlangden om te sterven. Maar ik heb ze eigenlijk niet echt gevonden. Weet u wat voor mensen dat ik wel heb ontdekt in het woord? Dat zijn mensen die verlangen naar de wederkomst. Dat is heel wat anders. Dat is heel wat anders dan dat je naar de dood kan verlangen. Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel niet uit moedeloosheid of dat je depressief bent. En dat je zegt, was ik maar dood of zo. Natuurlijk weet ik dat Paulus ook in het begin van de Filippense brief, dat hij daar zegt dat hij verlangt om bij Christus te zijn. Dat is immers zeer verre het beste. Ja, dat lees ik wel. En ik lees bijvoorbeeld ook wel van Job, dat hij zegt, wanneer mijn lichaam in de aarde gaat, dan zullen de wormen mijn lichaam opeten. Maar met mijn nieren verlang ik in mijn schoot om met mijn ogen God te aanschouwen. Ik ben wel een beetje aan het vragen stellen, maar dat mag wel, hè. Verlangt u er ook wel naar de wederkomst? Want je kunt wel eens zeggen, wat verwacht je? Misschien verlangt u wel naar de hemel of zo. En hoe ziet het er dan precies uit in de hemel? En dan zeggen ook mensen die soms nergens aan doen, hè, dan zeggen ze, nou, moeder is gestorven en ze wordt weer met vader verenigd en zo. En ze zijn dan weer bij elkaar. En dan zeg ik, hoe stelt u zelf dat dan voor? En dan zeggen ze, nou, in de hemel, daar zullen we elkaar dan ontmoeten. Praat de Bijbel zo? Praat de Bijbel zo over de hemel? Of zegt Spreuken 3 in de Bijbel, wanneer wij sterven, dat onze ziel naar God gaat. En je lichaam dan? Dat wordt in de aarde bewaard. Bewaard? Dat lichaam dat wordt gelijk met de aarde waarin je gelegd wordt, vereenzelvigd. Stof zijt gij en tot stof, zo was het toch, zult ge wederkeren. En de Bijbel die leert dat onze ziel naar de hemel gaat. Heel veel mensen die zijn heel druk soms om te weten hoe het er in de hemel uitziet. Erkennen we daar elkaar? Ik weet eigenlijk maar een paar voorbeelden in de Bijbel van mensen die met een lichaam in de hemel zijn. Elia en zo. En Henoch. En misschien ook Mozes zelfs. Mozes die op de berg der verheerlijking in Lucas 17 samen met Elia er op de berg der verheerlijking is. En ik weet nog iets, en dat is misschien wel het belangrijkste. Dat Jezus ook een lichaam heeft in de hemel. Is dat zo? Is dat zo dat de Heer Jezus naar de hemel is gevaren, jongens en meiden, en dat Hij een lichaam heeft meegenomen? Ja. En wat is dat dan voor een lichaam? Nou, de Bijbel noemt dat een verheerlijkt lichaam. Als ik aan Lucas 17 denk, aan de berg der verheerlijking, daar hebben we ook even hebben de discipelen iets gezien van dat verheerlijkte lichaam. Maar het was maar even. En Jezus zei, praat er niet over, totdat ik uit de doden ben opgestaan. En toen is hij opgevaren naar de hemel. Ja, niet als een geest, ik bedoel het eerbiedig, maar hij is met een lichaam wat verheerlijkt is, opgevaren naar de hemel. Ik weet dat Saulus op de weg naar Damascus, die heeft hem zien staan. Hij is lijfelijk in de hemel. En hier moet ik stoppen, want de Bijbel stopt volgens mij hier ook. Maar het heeft iets te maken met de verwachting van de apostel Paulus. Ik geloof namelijk dat de apostel een aards koninkrijk verwacht. Heel veel mensen in de kerk staan hier weinig bij stil. Ik moest er vroeger ook niks van hebben. Dat waren die Jehovah's getuigen, weet u wel. Die hadden een wachttorenblaadje en dan zag je daar een soort paradijs. En dan dacht ik, domme Jehovah's getuigen, want jullie zijn veel te aard. Het gaat niet om het lichaam en het gaat niet om de aarde, het gaat om je ziel, zo dacht ik altijd. En zo ben ik opgevoed ook. Mijn moeder zei, opa is eeuwig in de hemel. En hoe dan, vroeg ik dan moeder, en zei ze, ja, met zijn ziel. Maar opa is niet eeuwig in de hemel. Opa, die is tijdelijk in de hemel. Er moet namelijk nog wat gebeuren. Wat moet er gebeuren? Dat heeft iets te maken met de wederkomst. Wie moet er wederkomen? Christus. En de apostel Paulus die leefde sterk in de verwachting dat hij naar de wederkomst uitzag. Waarom? Ik denk dat ik het een klein beetje weet. Omdat Paulus het zelf zegt in 2 Korinthe 5. Dan zegt hij, wanneer mijn aardse huis, deze tabernakels, wordt afgebroken, ligt er in de hemel voor mij klaar een nieuw huis. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Wordt dat bewaard? Thuis nalezen hoor, onderzoeken. En in 2 Korinthe 5 vers 2 zegt hij, ik zie er naar uit om met dat hemelse hier op aarde overkleed te worden. En ik zie er eigenlijk tegenop, zegt hij, om uitgekleed te worden. Ik zie er tegenop om te sterven, dat ik uit het lichaam mij moet verlaten. Maar ik zie uit om veranderd te worden, in een punt van de tijd veranderd te worden met dat hemelse hier op aarde. Misschien denkt u wel dat die dominee is toch niet sectarisch geworden. Nou, als u 1 Korinthe 15 leest, dan kunt u best vanavond nog een poosje lezen en herlezen. Dat er straks, wanneer de bazuinen zullen klinken, dan zullen de graven geopend worden. En dan zal Hermine uit het graf opstaan. En dan zal er iets plaatsvinden wat wij onbegrijpelijk vinden, maar wat wij geloven. En wat een geloofstuk is, jongens en meiden. Dat ziel en lichaam opnieuw weer met elkaar worden verenigd. Zie je daar naar uit, Paulus? Ja, ik zie er naar uit om hier verlost te worden van dat vernederde lichaam. Paulus zegt, mijn ziel is gered, maar mijn lichaam is nog niet gered. Is dat lichaam dan toch belangrijk? En jongens en meiden, toen God de mens schiep, wat schiep hij eerst? Hij maakt uit het stof der aarde een lichaam, toch? En toen blies God de ziel in het lichaam. En ik heb de drie formulieren van enigheid, lief, die hebben u ook lief, hoop ik. En daar beleiden we, wat is je enige troost beide in leven en in sterven? Nou komt het dat ik met lichaam en met ziel mag weten dat ik gered ben. Maar nou is mijn ziel wel gered, zegt de apostel, maar mijn lichaam moet nog worden gered. Tenminste, heeft Jezus aan het kruis ook geleden, niet alleen voor de ziel, maar ook voor het lichaam. Paulus zegt in de Colossensebrief dat hij geleden heeft totdat de hemel en aarde zou reinigen. Komt er straks dan een nieuwe aarde of zo? Zal het dan straks waar zijn? Waar zijn dat de kinderen van God hier op aarde met een lichaam zullen wandelen? Klinkt allemaal vreemd, de gemeente. Ik hoop het niet, hoor. Verlangt u ook naar die wederkomst? Omdat je hier nog zoveel onvolmaaktheid in je lichaam omdraagt. Je hebt hier nog zo te kampen met de gevolgen van de zonde in je lichaam. Kind van de Heere, u verlangt toch met ziel en lichaam God te verheerlijken? Want dat was toch het doel van Gods schepping. Niet dat wij alleen met onze ziel, met ons hart, door wedergeboorte en door vernieuwing God verheerlijken mogen in Christus Jezus. Maar Paulus ziet er ook naar uit om met zijn lichaam God te verheerlijken. Paulus zoekt het in eerste instantie niet in deze bedeling, zoals de broeders in Filippi. Die probeerden met wat stukwerk het hier een soort aantrekkelijk te maken. Maar Paulus zegt, ik heb een andere verwachting. Ik wacht op de volmaaktheid. Ik zie er naar uit om straks in mijn lichaam vernieuwd te worden. Dat ik een nieuw lichaam krijg om met ziel en lichaam God te kunnen grootmaken. En door het geloof wandelt de apostel in die wetenschap. U ook? In Romeinen 8 laat hij ook even kijken in het hart van Gods kinderen. Toen ik vorige week langs de landerijen reed en dat ik daar bij IJsselstein, ik moest weeksluiting doen en toen zag ik daar al dat gras, maar het was geen gras meer, het was hooi. En ik zag honderden schapen daar grazen, ze probeerden nog wat te vinden. En toen dacht ik, o God, het is letterlijk waar, het ganse schepsel zucht als in barensnood. De gevolgen van de zonde die je ziet in de natuur, en die je ziet kind van God in uw eigen leven. De gebrokenheid, de twist en de brok waar we van gezongen hebben. Het is hier allemaal zo ten dele, zo onvolmaakt, gemeente. Maar God heeft een erfenis weggelegd voor degene die hem vrezen. Kind van de Heere, u hebt verwachting, u hebt hoop. Paulus snakte daarna. Ik ook. Met opgestoken hoofden verwachten wij de openbaring van de kinderen van God, zegt hij in Romeinen 8. En dan zegt hij daarachter, lees het maar na, de verlossing van ons lichaam. Dat kun je soms worstelen met dat lichaam, hè. We hadden het net nog over een aorta en over een hart en over kanker. En over verdriet en pijn en moeite en teleurstellingen en spanningen in je huwelijk. Toch lijkt dat mensen hier op aarde proberen ervan te maken wat er van te maken valt. Maar hebben we verwachting? Leven we door het geloof dat Jezus kan wederkomen? En ik denk dat er dan nog heel veel concrete dingen moeten gaan gebeuren, gemeente. Echt concrete, letterlijke dingen. Ik heb wel eens gedacht dat de discipelen veel te aards waren. Maar de discipelen waren doorkneed in de profetieën. Maar als het om het geestelijke ging, om het lijden en sterven, ja, inderdaad, toen was er nog heel veel wat inderdaad verborgen voor hen was. Soms denk ik dat het bij ons omgekeerd is. We zijn soms zo geestelijk. En we hebben zo weinig verwachting van het letterlijke. Dat is volgens mij ook een van de redenen waarom dat er geen verwachting is voor het land en het volk Israël. Ook dat hebben we vergeestelijkt. En we zeggen straks komt Israël tot bekering en dan is het afgelopen. Dan komen de kinderen van God tot bekering, de uitverkorenen, het geestelijke Israël. En daarom hebben we misschien ook weinig oog voor het letterlijke Israël. Verwacht u de Heer Jezus? Heeft dat nog iets te maken met de verwachting die u hebt voor Israël? Of denkt u als straks ziel behouden is, dan is Israël echt behouden. En dan is het einde, dominee. Dan zal de duivel nog even worden losgelaten en dan is het voorbij. Echt waar? Of zijn we nu te geestelijk? En ik zeg het met heel veel schroom, hoor, gemeente, en met heel veel voorzichtigheid. Toch raak ik er meer en meer van overtuigd dat we allemaal zo onze eenzijdigheden hebben. Maar ik wil vanavond u beproeven waar uw verwachting ligt. In de Urk vroeger, als de mannen waren uitgevaren en de jongens, stonden vrijdagavond de vrouwen en de meisjes op de uitkijk, of dat het schip de haven binnenkwam. Ze hadden een verlangen om hun man en om hun zonen in de armen te sluiten. Wie verlangt er om de Heer Jezus lijfelijk te ontmoeten? Lijfelijk? Nou, we zien nu, zegt Johannes, we zien nu in een spiegel, in een duistere reden. Maar straks zullen we zien van aangezicht tot aangezicht. Wie verlangt daarna? Nee, niet los van het geestelijke, natuurlijk niet. Maar de Bijbel spreekt veel meer van een eenheid van geest, ziel en lichaam. Om straks Jezus te zien. Het nieuwe Jeruzalem uit de hemel te zien neerdalen, Gods bruidsgemeente, die op aarde straks samen met Jezus eeuwig, eeuwig hier zal wandelen. Zullen we dan Rut zien? Wat dacht u? Zullen we dan Jacob ontmoeten? Wat dacht u? Zullen ze straks dan met een lichaam op de aarde zijn en God groot maken tot in eeuwigheid? Hoe zal dat precies zijn? Ik weet het ook niet precies. Verre van dat. Maar de Bijbel openbaart wel genoeg. Genoeg om ons te laten zien dat het koninkrijk van God niet alleen geestelijk is, maar ook letterlijk. En dat verwacht ik. Dat koninkrijk, daar zie ik naar uit, zegt de apostel. En dat ik dan een lichaam zou krijgen wat gelijkvormig is. En er staat een woord in het Grieks. Dat betekent gelijk aan het verheerlijkte lichaam van Jezus. Kind van de Heer. Als je dat vergelijkt met het lichaam wat je nu nog omdraagt. Het lichaam waar je de sporen van de zonde in kunt zien. De littekens letterlijk in je lichaam. Want dat je straks een rein lichaam mag ontvangen. Geen ander lichaam, maar dat je nog steeds zal lijken op wie je bent. U zou zeggen, waar hebt u het toch over, dominee? Dan zal ik straks Hermien zien zoals ze was. Maar alle sporen van het verderfelijke zullen weggedaan zijn. Ze zal een verheerlijk lichaam hebben. En dan krijg je natuurlijk de vraag, herkennen we elkaar straks? Het is denk ik niet terecht om allerlei oudvaders te gaan noemen. Maar Jonathan Edwards en Wilhelm Zabrakel, die zegt, we zullen straks elkaar daar herkennen. Omdat we een lichaam hebben. Hetzelfde lichaam als we hadden hier op aarde. Alleen zonder de sporen van de zonde. Wat zou dat zijn, jongens en meisjes? Ik wil jullie hart vanavond middelijkerwijs gaande maken. Gaande naar Jezus. Want Hij is het voorwerp van de verwachting. En Hij is mens geworden. Hij is als mens ook opgevaren naar de hemel. Met een letterlijk lichaam. En straks komt Hij terug met een letterlijk lichaam. Daarom moet je nooit spotten met je lichaam. De Korintiërs zeiden, ach, je ziel is het belangrijkste en je lichaam is een gevangenis. En als je straks sterft, dan ontsnapt je ziel uit de gevangenis en dan ben je vrij. Dat lichaam, dat is nu een belemmering. En dan staat het geestelijk leven in de weg, maar straks word je daarvan bevrijd. Ga gerust naar de prostituees. Want het lichaam, dat is toch niet belangrijk. Nou, hoe zegt Paulus? Weten jullie wel, kinderen van God, want daar gaat het over, dat jullie de Heilige Geest hebben ontvangen en dat die in jullie woont? In dat lichaam wat je nu omdraagt, daar woont de Heilige Geest in. En wat zegt Paulus in de Efezebrief, gemeente? Dat die Heilige Geest ons straks uit de doden zal opwekken. Zoals Christus ook door de Heilige Geest uit de dood is opgewekt. Is dat echt zo? Hey, kind van de Heere, beseft u wel dat uw lichaam een tempel is? waar de geest van God in woont. Wees zuinig op dat lichaam. Doe er niet verachtelijk over. En maak geen scheiding tussen ziel en lichaam. Want we zullen met ziel en lichaam straks God groot maken. Tenminste. Als je ziel gered is, mijn vriend. Als de Heer Jezus door zijn bloed jou schoon heeft gewassen. Zodat je rein mag zijn in de ogen van God. Dan wacht je straks een erfenis. Een erfenis wat geen oog gezien hebt en wat in het hart van mensen niet is opgeklommen. Dat heb God weggelegd voor degenen die hem vrezen. Oh, nou snap ik het. Waarom bent u bang voor de dood? Ja, maar dominee, het is een laatste vijand hoor. Voor Gods kinderen ook. De dood is toch een toegang en een doorgang tot het eeuwige leven. Tot de erfenis. Ja, maar spreek niet lichtvaardig over de dood, dominee. Want ook kinderen van God kunnen soms zo tegen de dood opzien. Hoe komt dat? Nou ja, het is de koning der verschrikking, toch? Of mag ik dat zo niet zeggen, gemeente, dat het de bode is die hun komt halen en komt verlossen. Om door te gaan tot in het eeuwige leven. Wel een beetje in balans blijven hoor, dominee. Je mag toch ook niet verlangen naar de dood. In de zin van om er maar vanaf te zijn. Nee, dat bedoel ik zeker niet. Maar misschien hebt u wel heimwee naar Jezus. Heb u dat wel eens? Een intens verlangen. Als een vrouw zelfs die in barensnood is en uitziet naar de geboorte, uitziet naar de wederkomst. Om Jezus straks te zien. Met eer en met heerlijkheid gekroond. En jongens en meiden, om altijd dicht bij hem te mogen zijn. En nooit meer te hoeven zondigen en nooit geen last meer te hebben van de verderfelijkheid. Maar dan om eeuwig bij hem te wezen. Dan maken we ons toch druk om, hè, gemeente. Waar zitten we allemaal vol van? Waar hebben we het eigenlijk over? Morgen zegt de dokter, je hebt kanker en volgende week ben je er niet meer. Maar zo kun je toch niet leven? Ik heb een klein beetje recht van spreken, anders durf ik zulke dingen niet te zeggen. Maar waarom leef ik eigenlijk? Om een klein poosje eruit te halen wat erin zit. Oh ja? Of bent u op weg naar huis? En schuift u soms de gordijnen open 's morgens en dat u zegt, Heer Jezus, kom haastelijk. Een dorst naar de wederkomst. Het Maranatha. Om verlost te zijn van het lichaam der zonden en eeuwig met hem te mogen op deze aarde tussen de grasprietjes en de bomen te mogen wandelen. Echt waar? Om samen met hem schepsel en schepping God te verheerlijken zoals God het bedoeld heeft. Dan mag je best naar bergen kijken. Ik zeg ook niet dat je als een kluizenaar moet leven. En ik zeg ook niet dat je genieten mag. Je mag ook genieten van hetgeen wat God gegeven heeft. Binnen de grenzen van het woord. Maar wat is genieten? Ik denk dat dit genieten is, maar het blij vooruitzicht. Of niet jongens, dat mij streelt. Ik mag straks wakker worden. Ik durf het haast niet te zeggen, maar ik doe het toch. Niet tussen de vlammen. Niet tussen tanden geknard. Niet tussen mensen die naar een druppel water verlangen. Dat is ook realiteit. Dat is ook werkelijkheid. Dat is ook niet alleen geestelijk, maar ook letterlijk. Maar om straks wakker te mogen worden, eeuwig bij hem te mogen zijn. Aan het doel te mogen beantwoorden waar God ons toe geroepen heeft. Daar moet je wel klaar voor wezen. Ik roep u op om uw hart te onderzoeken. Want dat moet je weten. Je moet weten aan welke kant je staat. En als je niet weet waar je staat, dan sta je aan de verkeerde kant. Ik bedoel het echt liefdevol en pastoraal, echt waar. Sommige mensen houden zich op de been en denken van, nou ja, hopen maar, hopen. Waar hoop ik op? Om hem te zien. Soms kun je 's morgens wakker worden, jongens, en zo'n verlangen hebben. Om meer van Jezus te mogen kennen en meer van hem te mogen weten. Maar ik heb pas in de Bijbel ontdekt. Dat straks bij de wederkomst, dan zullen we hem kennen gelijk hij ons gekend heeft. Kind van de Heer, dan zal het straks zo volmaakt zijn, zo volmaakt. Dat u nooit meer hoeft te zeggen, mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u in een land dat door een mat van droogte brandt. Nooit meer. Maar dan mag je verzadigd zijn. Dan mag je God kennen in Christus zoals hij u gekend heeft. Maranatha. Ik hoor in de verte hem roepen. Ik kom eraan hoor. En mijn loon is met mij om een ieder te vergelden. En ik hoor als ik goed luister. In het hart van de kinderen van God hoor ik de Heilige Geest samenstemmen met mijn geest. En de geest en de bruid die zeggen kom. En wie dorst heeft, die komen. En die nemen het water des levens om niet. Ik doe het bijna nooit, maar ik zei in de consistorie, broeders, er is een deur open gegaan in ons leven. En ik ben ergens binnengestapt waar ik nog nooit geweest ben. Terwijl ik een kind had verloren. En zelf aan het randje van de dood gelegen heb en heel veel heb meegemaakt. Maar hier ben ik nog nooit binnen geweest. Want ik verlangde terug naar mijn dochter. Nee, niet naar haar als mens. Maar ik heb tijdens de dagen dat zij op haar uiterste lag, heb ik iets geproefd van het volmaakte. En toen heb ik gehuild aan haar bed. Mag ik het een keer zeggen, zoals Jezus huilde toen bij het graf van Lazarus. Nee, niet om het verlies van Lazarus. Want Jezus wist dat hij na een uur opgewekt zou worden door hem uit de doden. Maar Jezus huilde om de gevolgen van de zonde die hij om zich heen zag. Op het gezicht van Martha en op het gezicht van Maria. En er staat een woord in het Grieks dat hij verontwaardigd werd. Verontwaardigd met een bepaald verdriet. Jezus huilde. Toen hebben we een heel klein beetje begrepen. Dat het reine lichaam van Jezus. Het reine lichaam van Jezus. Dat huilde om de chaos. Om de gebrokenheid. Om de pijn en het verdriet wat er op deze wereld is. Misschien verlangt u ook naar de volmaaktheid. Kom, laten we uitzien. Vol verwachting klopt ons hart. Om straks dicht bij hem te zijn. Hé jongens, er is wel haast bij, hè? Want verloren gaan is echt erg, hoor. Dat is niet alleen psychisch en geestelijk, maar ook lichamelijk lijden met ziel en lichaam, eeuwig. Wij verkondigen je Christus. Ik verkondig je de man van smarten, die de smarten van de dood wilde dragen, die de ontbering van de hel wilde doorstaan, deze Jezus. Ik bied hem je aan. Als dienaar van het woord leg ik hem in de schoot van de gemeente, opdat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, niet zal verderven, maar het eeuwige leven erven. We moeten naar huis. Kind van de Heere, houd moed. Het is slechts een verdrukking van 10 dagen. Laat de wil van God overeenstemmen met uw wil. Misschien wenst u ontbonden te zijn en met Christus te zijn. Het lijkt het allergrootste, maar één ding is nog groter. Om het eens met God te zijn, tot op het uur dat Hij u of mij roept om geduldig, verdraagzaam, lijdzaam, onderworpen uit te zien naar de dag dat Hij komen zal. Amen. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. Het 4e vers van Psalm 98. En bidden, gemeente. U zij de lof, u zij de aanbidding, u zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. U bereikt uw doel toen u de aarde schiep, de vissen en de planten en de bomen en het gras, en de mens was het kroonjuweel op uw schepping. En u zal uw doel bereiken. Door 6000 jaar geschiedenis. door pijn, verdriet, moeite, oorlogen, ziektes, moeite, teleurstellingen. Maar u bereikt uw doel. De ganse wereld, die zal u groot maken. Uw herschepping zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. En u vernieuwt mensen, verloren mensen die de eeuwige dood verdiend hebben. En u maakt ze in Christus tot een nieuw schepsel. En u belooft een erfenis die blijft tot in alle eeuwigheid. O breedte, o diepte, o lengte, o hoogte. Wie is uw raadgever geweest? Om dat wonderlijke schone, dat beminnelijke, dat gouden verheerlijkende, om dat door alles heen handen en voeten te geven, lieve meester. U bent de Alfa en u bent de Omega. U houdt de touwtjes in, de handen, in uw handen. Het gaat naar uw welbehagen en naar uw wil. Daarom bidden we voor uw kinderen, die het soms lastig vinden op deze wereld, die te strijden hebben met de boosheden, met de verderfelijkheid van het lichaam wat in hun overgebleven is. Maar u hebt beloofd dat we in u meer dan overwinnaars zijn. En dan is er dan geen rund in de stalling en dan is er geen vrucht aan de vijgenboom. Dat ons hart nochtans van vreugde zal opspringen in de Heere om hetgeen wat u beloofd hebt. Heer Jezus, u hebt het kruis gedragen, u hebt de schande geacht om de vreugde die u voorgesteld was door uw Vader. En u hebt de vreugde van uw kinderen. Heb u in uw woord geopenbaard, opdat ze zouden wandelen in de hemel vanuit hun zaligmaker verwachten. Wees met onze jongens en onze meiden. U weet wat het woord vanavond in hun jonge hart doet. We zijn allemaal als ouderen ook zo geneigd om hier de pinnen zo diep in de aarde vast te slaan. Maar dit is verderfelijk, dit gaat voorbij. Dit is zo betrekkelijk, maar wie u vindt, die vindt het eeuwige leven. En die trekt een welgevallen van de Heer, lieve meester. We zullen straks eeuwig u verheerlijken. We zullen u loven en prijzen. Met onze handen, met onze voeten, met ons lichaam, met alles wat in ons is. Het zal juichen tot uw eer, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest. U zij al de lof en de aanbidding tot in eeuwigheid. We moeten naar huis. We moeten de wereld weer in. Maar wij mogen weten dat u beloofd hebt, ik ben met u. Al de dagen. Tot aan de volleinding van deze wereld. En dan breekt de eeuwigheid aan. Laat onze jongens en meiden schuilen achter het bloed van het lam, om daar veilig te zijn in Jezus' armen. Veilig aan Jezus' hart. Maranatha. Kom haastelijk, Heer Jezus. Ja, kom haastelijk. Amen. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Ik hoef het niet meer te zeggen tegen u, hè, wat dat betekent. Dat heb ik al meerdere malen gedaan. Misschien herinnert u zich dat wel. In al mijn noden, angst en pijn. Dus dat is niet straks. Maar de dichter verlangt om hier gedurig, altijd, dicht bij hem te zijn. In al zijn noden, want die zijn er straks niet meer. En in al zijn angsten en pijn. En hij verlangt om hier al mijn liefde waarde te schatten, omdat u mijn rechterhand wilde vatten. 12e vers, Psalm 73. Lied de gemeente gaat dan heen in vrede. En ontvang de zegen van de Heer. De Heer zegen u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u. En geven u allen vrede.